De schriftlezing voor deze korte overdenking vindt u opgetekend in Matteüs 20, vers 17 tot en met 19. En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg en zeide tot hen: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal den overpriesteren en schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen hem ter dood veroordelen, en zij zullen hem de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen, en ten derde dagen zal hij weder opstaan. Als woensdag. Wij gaan op naar Jeruzalem. Een bekende uitspraak van Christus. Het duidt het begin aan van het quadragesima, de 40 dagen tijd, de tijd van de grote vasten. Goed, volgens de traditie begon de vastentijd al met de voorvasten, met zondag Septuagesima, de 70ste dag, de 70ste dag voor Pasen. Nu begint de eigenlijke vaste tijd, 40 dagen lang, de zondagen uitgezonderd. Centraal in deze periode staat het lijden van Christus en in het verlengde daarvan ook het lijden van de medemens. Christus heeft vrijwillig het lijden op zich genomen. Onze ziekten en onze kwalen heeft hij gedragen. Hij kwam als een man van smarten. Zijn hele leven had al in dat teken gestaan. Maar nu hij zijn aangezicht richt om naar Jeruzalem te gaan, nu wordt de dreiging steeds duidelijker voelbaar, de spanning loopt op, het gevaar wordt bijna tastbaar. Wij gaan op naar Jeruzalem. Wij gaan op naar de stad van de vrede. Maar vredig ging het daar allerminst aan toe. De vredevorst, de Zoon des Mensen, u denkt maar aan Daniël, hij zou worden overgeleverd door de overpriesters en de schriftgeleerden, door hen die toch wel beter moesten weten. Erger, door hen die beter wisten. Want hij was een vredevorst. Hij riep niet op tot opstand. Hij bevestigde zelfs hun gezag als het om de schrift ging in Matteüs 23. Christus had meer dan in oudtestamentische tijd was gebeurd, Gods kwetsbare en radicale liefde geopenbaard voor de mens. Hij had er alles voor over om de mens te redden. Hij had er zelfs zijn eigen leven voorover, al kan ik dat zelf niet begrijpen, gezien de Heere ook almachtig is. Hij had zieken genezen, hij had demonen uitgeworpen, hij had zelfs doden opgewekt. Hoe kon men toch zo verblind zijn, hem zo gaan haten, dat zij hem zelfs uit de weg wilden ruimen? Wie gaat er nu een onschuldige ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren, om hem te laten bespotten, geeselen en kruisigen? Erg moeilijk is die vraag niet te beantwoorden. Zij voelden zichzelf aangevallen. Zij voelden zich in het nauw gebracht. Zij vreesden wellicht dat hun positie gevaar zou lopen. Fel was Christus uitgevaren tegen de schriftgeleerden en tegen de fariseeën. Zij voelden zichzelf aangevallen. Zij voelden zich in het nauw gebracht. Zij vreesden wellicht dat hun positie gevaar zou lopen. Fel was Christus uitgevaren tegen de schriftgeleerden en tegen de fariseeën. Toch wordt laatstgenoemde groep hier niet genoemd. De overpriesters en schriftgeleerden hadden zo hun belangen in godsdienstige zaken. De overpriesters gingen uiteindelijk over de tempel. De schriftgeleerden legden naar de schrift uit. En zoals altijd, mensen kunnen niet tegen kritiek. Het liefst ruimen ze dwarsliggers maar op. Zij zijn storend aanwezig. En vooral iemand zo invloedrijk als Christus zagen zij als een echte bedreiging. De overpriesters en schriftgeleerden hadden goede banden met de Romeinen, althans de groep der Sadduceeën. Vandaar dat dit, wat Christus voorspelde, heel goed mogelijk was. De doodstraf zelf uitvoeren, dat mochten de Joden niet meer. Een zelfstandige staat immers waren zij niet. Zij gingen gebukt onder het Romeinse juk. Wat het hoge gerecht aangaat, had Rome dat naar zich toegetrokken. Zij konden bepaalde beschuldigingen doorgeven, ze konden ook wel iemand vermoorden buiten de wet, maar wilde men zich aan de wet houden, moesten zij aan de Romeinen overlaten of iemand vermoord werd, ja dan nee. Christus voorspelt dat dat gebeuren zou. De overpriesters en de schriftgeleerden zouden hem overleveren. De wrede straffen die de Romeinen voor slaven en niet-Romeinen kenden, zouden worden toegepast. Ook zou hij worden bespot. Hij zou worden gegeeseld en gekruisigd. Dat was erg. Dat was vreselijk. Dat was onmenselijk. Want niemand verdient dat. Christus was altijd vergevingsgezind geweest. Hij had gepredikt de vijand lief te hebben, te bidden voor wie haat. Daarnaast waren er de prachtige visioenen van de profeten geweest, die spraken over het herstel van de heerschappij van David, dat het koningschap zou worden hersteld. Was hij niet de zoon van David? Wij gaan op naar Jeruzalem. De vastentijd is begonnen. Geen triomftocht, geen weg omhoog. Nee, het is een weg omlaag in figuurlijke zin. Want men gaat omhoog, men daalt niet af naar Jeruzalem, men klimt op. Jeruzalem ligt op een berg, wel geen hoge berg, maar toch op een hoogte. Maar in figuurlijke zin was het een weg die neerwaarts ging. Een weg die naar het graf liep. En de discipelen? En de discipelen? Zij gingen mee. Maar begrepen deden zij het niet. Ze begrepen zelfs zijn woorden niet. Begrijpen wij het? Begrijpen wij het lijden in de wereld? Begrijpt u de oorlogen en onlusten die er zijn in Syrië, Afghanistan, Irak? Begrijpt u waarom er aanslagen kunnen plaats hebben? Begrijpt u natuurrampen, aardbevingen als in Italië, hongersnoden als in delen van Afrika? Gij zijt mijn handen. O, jazeker. Het ontslaat zeker niet van de plicht om te helpen, als men kan. Dat laatste heb ik er gelukkig in het verleden ook altijd bij gezegd. Als men kan. Als men niet kan, dan natuurlijk niet. Maar begrijpt u het, dat het bestaat? Vaak denkt men, hoe bestaat het dat het bestaat? Maar begrijpt u uw eigen leven? Begrijpt u ziekte, lijden en overlijden? Kunt u dat vatten? Geboren worden om later ook weer heen te gaan, van generatie op generatie, van geslacht op geslacht, eeuw in, eeuw uit. Soms leggen artsen zich erbij neer. Men kan natuurlijk niet altijd blijven leven, merkte eens een arts op. Een toch vrij ongelukkige uitspraak, denk ik. Een uitspraak waar ik het niet mee eens ben. En ook een uitspraak die niet zozeer bij een arts past. In China was het de gewoonte zijn dokter te betalen als men gezond was. Wanneer men ziek werd, betaalde de dokter jou. Een prachtig en heel eerlijk systeem. De dokter is er om mensen gezond te houden. Wordt iemand ziek? Tja, dan is het toch zijn werk je weer gezond te maken. Natuurlijk ben ik in deze niet onredelijk. Ik wil de dokter niet verwijten dat hij niet alles weet. Dat kan men van niemand verwachten. Bepaalde kwalen zijn niet overwonnen. Hopelijk nog niet overwonnen. Alle sleutels zijn in de handen des Heren. Maar het gaat om de instelling, de insteek. Aan de ene kant dient een arts iemand helemaal vrij te laten en zoveel mogelijk de wensen van de patiënt, sommigen spreken liever van cliënt, uit te voeren. Aan de andere kant, wil de patiënt vechten, vecht dan ook mee. En bovenal, behoud de strijdbaarheid tegen ziekten. Aanvaard die nimmer als gegeven, als iets wat nu eenmaal zo is. Onderzoek is iets voor alle artsen, ik denk, iets voor alle mensen. Maar vanuit de optiek van de Almachtige en van ons mensen en dieren is dit, het bestaan van het lijden, het bestaan van de dood, toch niet te vatten? Kan ik het niet vatten? Alles weten, alles kunnen, en dan toch? Nee, voor mij blijft het lijden één groot raadsel. De mens is zondig, zeker. We hebben hulp nodig. We hebben het nodig begenadigd te worden. Dat is heel bijbels, denk ik, dat te stellen. Het is zeker ook niet tot opstandigheid dat ik op wil roepen. Wel om het zichzelf af te vragen en die vraag voor te leggen in het gebed. Hij is alvermogend en ooit, aan de einde, zal toch het licht eens dagen. Eens komt de bevrijding, eens zijn er geen vragen meer. Eens is het alles geheel en al voorbij. Dan is er geen zonde meer. De wil daartoe is dan verdwenen. Er is geen lijden meer, geen verdriet, geen ziektes. Zowel dokters als advocaten zijn dan niet meer nodig, want alles zal in harmonie zijn. Liefde zal het heersende principe zijn in de hemel en op de aarde. Dat de Heere ons begenadigen mocht. Kyrie eleison, wees met ons begaan. Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. Amen.